In Romeinen hoofdstuk 8 waren wij zo ongeveer bij vers 14 en 15. Zoveel als het door de geest Gods geleid worden, die zijn of worden zonen. Gods, verbeter het in uw Bijbel, als u het niet uit het hoofd kunt onthouden. Die zijn zonen, niet kinderen, zonen Gods. En de paralleltekst waarna verwezen wordt, luidt: zoveel door de geest geleid worden, zijn niet onder de wet. Want volgens de gelaten brief, waar dat staat, de wet is voor kinderen. En volwassenen zijn volwassenen, omdat ze niet onder de wet leven. Maar zelf hun eigen verantwoordelijkheid dragen en weten te dragen. En dat leert ons dus die geest. Dat leven van Christus in ons. Als ik het wat erg snel zeg, dan komt het ongeveer hierop neer. Overal waar kinderen Gods de wet gelezen wordt of een wet gelezen wordt in de zin van doe dit, we moeten meer dit en we moeten meer dat. En dit hoor je zo te doen en dat hoor je zo te doen. Daar wordt de werking van de geest eigenlijk verhinderd, buiten de deur gezet, genegeerd. En op zijn minst onderschat. Dat doet me ineens denken aan een uitspraak van een evangelist. Ik meen dat het zelfs Billy Graham was, maar ik weet het nou niet zeker meer. Die zei: als ik mijn leven moest overdoen, dan zou ik meer Bijbelstudie gedaan hebben. En dan zou ik meer het woord van God hebben laten spreken. Want wij onderschatten de werking van het woord. Dat woord is heus sterker dan onze eigen woorden. Waarvan akte. Zoveel als we door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods, want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij. Dat is dus toch die wet uit de paralleltekst van Galaten 5 vers 18. Dat is wel aardig. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, waardoor wij roepen Abba, Vader, waardoor wij God als onze Vader erkennen. Degene die wij dienen en wiens erfgenamen zijn. Dat staat hier vervolgens ook uitgebreider in de volgende verzen. Daar staat de geest zelf, want dat is wat dezelfde geest betekent. De geest, niet dezelfde geest, maar de geest zelf, dat is wat het betekent. De geest zelf, hij namelijk, getuigt met onze geest, met ons eigen denken, dat wordt gecombineerd, wordt tot één gemaakt, dat wij kinderen Gods zijn. Dat is correct, daar staat kinderen Gods. En hier wordt gesproken over wat wij officieel, dan wel de jure rechtens zijn. Kinderen Gods. En volgens dit schriftgedeelte, want ik weet niet hoe ver ik erin kom vanavond, maar volgens dit schriftgedeelte, wat verder volgt, wordt uitdrukkelijk gesteld dat zolang wij nog geen deel hebben aan, vers 23, de verlossing onze lichaams, of met de woorden van Korinthe, zolang wij vlees en bloed zijn, zullen wij niet erven, staat daar. En zullen wij niet tot zonen gesteld worden, officieel. Dus officieel zijn wij, zolang wij hier zijn, kinderen. En ik zeg dat omdat ik zeker geen tijd heb om Galaten 4 met u te bespreken. Maar daar zou je een andere indruk kunnen krijgen. Maar het punt is dat daar gesproken wordt over ons, dat alsof wij zonen zijn, maar dat is niet officieel. Dat is in de praktijk. Dat wil zeggen, God beschouwt ons reeds als zonen. Was de bedoeling. Per slot, het grootste deel van ons leven worden wij geacht volwassenen te zijn. En het kindschap, dat is eigenlijk alleen het eerste deel. En zo is het met kinderen Gods ook. Zij worden geacht kinderen te zijn, maar ze worden geacht op te groeien. Onze broeder heeft het zojuist ook gelezen uit Efeze 4. Wij zouden, was de bedoeling nu al, niet meer kinderen zijn. En niet meer als de vloed heen en weer bewogen worden. Want wij zouden komen tot die, wat daar heet, tot die volmaakte man. En Begeer noemt dat tot een mannelijke rijpheid. Maar hoe volwassen we in het leven ook zijn, officieel zijn wij nog steeds kinderen. En dat is de benadering hier in Romeinen 8. En de benadering in Galaten 4 is dat wij geleerd hebben, was de bedoeling inderdaad onze levens onder controle te krijgen. Dat wil zeggen te leven uit de genade en in de vrijheid en daarin onze verantwoordelijkheid te dragen. En nog verderop, namelijk in Hebreeën 12, daar staat dus inderdaad, wanneer gij de kerstijding verdraagt, gedraagt zich God jegens u als zonen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Maar officieel zijn we nog steeds kinderen en wachten wij op de officiële zoonstelling. Hetzelfde gold voor de Heer Jezus, want hoe volwassen hij dan ook was en hoezeer hij dan ook zijn verantwoordelijkheid kende en droeg tijdens zijn aardse omwandeling, hij werd pas tot zoon gesteld bij zijn opstanding uit de dood. En voor ons geldt precies hetzelfde, dat is de strekking in elk geval ook van 1 Korinthe 15. Vlees en bloed beërft het koninkrijk niet, staat er. En het gaat niet over of je behouden wordt of niet, het gaat erom of je tot zoon gesteld wordt of niet. En zolang wij in dit lichaam zijn, niet, worden wij officieel geacht kinderen te zijn. En pas in de volledige opstanding, ook naar het lichaam om zo te zeggen, worden wij officieel tot zoon gesteld. En zullen wij met hem delen in zijn heerlijkheid. Daarover gaat dit schriftgedeelte inderdaad hier in Romeinen 8. Maar nu zijn we nog kinderen. Vers 16. Ondergeschikt. Dienstknechten. Maar er staat wel, vers 17. Indien wij kinderen zijn. En dat is nog steeds correct. Kinderen. Indien wij kinderen zijn. Zo zijn wij ook erfgenamen. Maar ik heb u van de week al een keer gezegd, dat woord erfgenamen kan gebruikt worden ziende op de toekomst. Maar het kan ook zijn ziende op het verleden. Dat wil zeggen, wij zullen erven, daarom zijn we erfgenamen. Het kan ook zijn, wij hebben geërfd en daarom zijn we erfgenamen. Maar hier is het uiteraard, wij zullen tot erfgenamen gesteld worden. En daarom worden we als erfgenamen beschouwd. Want kinderen staan zijn gekwalificeerd om te erven. Dat is de normale gang van zaken. En dus, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. En dus inderdaad kinderen God en dus erfgenamen van God. En inderdaad, als Christus zoon van God is en dus erfgenaam van God, dan zijn wij dus mede-erfgenamen van, of met, in beter Nederlands van vandaag althans, mede-erfgenamen met Christus. En dat dat met moet zijn, in modern Nederlands, blijkt uit de rest van de zin. Want er staat ook, zo wij anders met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. En als u struikelt over dat hem, oké, dan haal je dat er weer uit, maar dan vertaal je met mede. Namelijk, zo wij anders mede lijden, opdat we ook mede verheerlijkt worden. Wat er staat is dus dat voor zover wij met hem, Christus, lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Want de weg naar verheerlijking, naar heerlijkheid, gaat nou eenmaal via lijden. Dat hebben zelfs de kinderen van de week begrepen, dus wij zouden dat ook moeten begrijpen. Waarna ik mij haast te zeggen dat wij geneigd zijn altijd het woord lijden wel erg zwaar op te vatten. En in de eerste plaats moet ik u dan zeggen dat inderdaad heel wat van onze broeders en zusters, kinderen Gods, zeker in het verleden, zwaar, heel zwaar, ook lichamelijk geleden hebben. Men schat dat ongeveer 6 miljoen christenen hun geloof met de dood hebben moeten bekopen. Dus de officiële schatting, daar staat niet voor in. voor die schatting, maar het is gruwelijk. Niettemin, dat woord lijden heeft niet noodzakelijk zo'n zware betekenis. En ik haast mij altijd dat te zeggen, omdat wij aan de ene kant het te zwaar opvatten en aan de andere kant de werkelijke betekenis gewoon nog niet begrijpen. Want lijden met een lange ei wil gewoon zeggen dat men geleid met een korte ei wordt. Als men lijdt met een lange ei, wil zeggen dat iemand anders de leiding overneemt. En wij gebruiken daar ook een ander woord voor. Wij noemen dat passie. En dat is een raar woord ook. Dat zijn we ook een beetje kwijtgeraakt. Want we kennen de passie spelen en zo, weet u wel. Dat is, en de passion van Matthäus, dan wel Johannes en van wie het allemaal maar was. De passie, en dat beschouwen we als lijden. Er is zelfs een film over de passion, en die wil je niet zien als je voor het slapen gaat. Vanwege het lijden daarin. Toch vinden wij om ons heen, niet zo erg veel, maar we vinden mensen met passie. En daar gaan ze niet aan dood, en soms doet het wel zeer. Maar ze gaan door. Want passie wil zeggen dat er een kracht over iemand komt die een drijft. Wij noemen het ook gedrevenheid. En iemand heeft mij uitgelegd dat je het in het Nederlands kunt opvatten als geestdrift. Gedreven door iets of iemand anders. Je doet het gewoon. Waarom? Ja, dat is wat passie is. En zoek het zelf maar eens uit. Wat voor gewicht er allemaal aan dat woord hangt. En waar het allemaal voor toegepast. En het is lang niet altijd onaangenaam. Integendeel, want als het goed is, geeft passie ook bevrediging. Ook in alle opzichten. En dat is weer zo. Ja, ik moet het vanavond niet te moeilijk maken. Maar dat is weer zo. Omdat de mens in wezen, per definitie probeer ik nou weer te vermijden, want dat heb ik al zo vaak gezegd, maar dat de mens in wezen, in zijn aard, een dienstknecht is. Hij moet iets hebben om voor te leven, om te dienen. En daarom begeert hij die wet, die legt hem dan op, doe dit en doe dat, en dat doet hij dan. De mens is net een hond, denk ik wel eens. En ik bedoel, ik hou van honden, vooral van de buren, maar toen maar. Maar hij moet iets te dienen hebben. En hij vraagt, waarom ben ik hier? Wat moet ik hier doen? Wat moet ik met mijn leven vullen? Dat vraagt een hond ook, en die zoekt zich een baas uit. Zo ongeveer werkt dat. Nee, de kat zoekt personeel uit, dat is wat anders. Hè? Maar zoiets is dat. Hè? De mens is een dienstknecht van de Heer Jezus staat. Hij heeft de gestalte van een mens, de gestalte van een dienstknecht aangenomen. In een parallelle zin, waar het volgt, de mens is een dienstknecht. En de Heer zegt, je hebt twee mogelijkheden, je dient of de ene Heer of de andere Heer. En dat is wat de mens zou doen. En die dienst, ja, daarmee vervult hij zijn leven, dat geeft bevrediging. En als daar die passie is, zal ik maar zeggen, die gedrevenheid. Ja, dat gaat heel goed, ja, dan heb je iets om voor te leven. En dat is wat het is. Als het dus in de Bijbel staat, bezit uw ziel in lijdzaamheid, betekent het niet dat je erg geduldig moet zijn. En eigenlijk betekent het zelfs het tegenovergestelde. Want men heeft van lijdzaamheid gemaakt geduld. Nou, dat is niet de betekenis. Bezit uw ziel in lijdzaamheid, wil zeggen, bezit uw leven en doe met uw leven wat. Maak er wat van. Ga ervoor, heet dat, of hoe je dat maar zegt in het tegenwoordig Nederlands. Met geestdrift, met volledige inzet. Dat geeft bevrediging. Als je maar een beetje door het leven sukkelt en alles maar een beetje half doet, dat geeft nooit bevrediging, want het wordt nooit goed. Het is allemaal beperkt en slecht, en dat komt omdat je je niet inzet. En als je inzet, dat kost moeite, geldt vaak ook, maar het kost moeite, het kost vaak pijn, want je moet soms over je pijngrens heen, heb ik me door een wielrenner laten vertellen, en door heel wat sportlui trouwens. Maar dat zijn gedreven mensen. Die doen iets wat over het algemeen tamelijk zinloos is, maar ze gaan ervoor en ze vinden een bevrediging erin. Het is een beetje karikaturaal voor het gewone leven. Wat men in het gewone leven mist, dat zoekt men dan in de sport. Want voor een baas wil men zich niet volledig inzetten, want men heeft een sterke bond, heeft zich verhuurd van zo laat tot zo laat. En met een rustpauze en schafpauze en goede sociale voorzieningen en de hele zooi enzovoort. En ze vinden geen bevrediging in het leven, dus wat gaan ze doen? Zodra ze de deur achter zich dichtgooien, gaan ze zich inspannen. Gaan ze naar de sportschool, betalen ze nog geld voor ook, enzovoort. Ik vind het karikaturaal, begrijp me goed. Ik vind het prachtig als mensen leidzaam zijn, gedreven zijn, ergens voor gaan. Dat geeft bevrediging in het leven in alle opzichten. En de bedoeling is dat wij met leidzaamheid zouden lopen. Dat staat al later in Hebreeën 12. Hè, dat wij met leidzaamheid, dat wil zeggen niet met geduld, hè, maar met volledige inzet. Gedreven met leidzaamheid zouden lopen die loopbaan die ons is voorgesteld. Het is een advies wat je ook kunt geven aan ongelovigen. Maar ja. Dat heeft allemaal niet zoveel zin natuurlijk. Maar voor een gelovige heeft het wis en waarachtig zin. En daar gaat het hier over. Hè? Indien wij met hem lijden. De Heer Jezus ging ervoor. En ging door tot, letterlijk tot het bittere einde. Maar wanneer wij met hem lijden. Zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. En daar gaat het dus om. En dat is een deel van Bijbelse waarheid dat niet algemeen gekend wordt. Men is gewoonlijk al blij als men zeker is van het eigen behoud. Van wedergeboorte. Of iets dergelijks. Dan is men kind van God geworden. En de evangelischen hebben van oudsher de naam dat ze het maar makkelijk maken. Want die zijn er al, hè. Die zijn al kinderen Gods en dat is het dan. En ik moet toegeven dat dat inderdaad... terecht is dat men die reputatie zo heeft opgebouwd. Zo was het ook dikwijls. Kent u de Heer al? Mooi. Dat is het dan, dan ben je er. En wat kun je daarna nog met je leven? Nou, je kan het nog doorvertellen. Maar verder komt men niet. En deze waarheden kent men niet. Namelijk dat men kind van God is en dat men geroepen is tot zoonstelling. Tot heerlijkheid. En dat betekent niet dat je in de hemel komt. Dat betekent dat je zult delen in de koninklijke heerlijkheid van Christus. Dat je gepromoveerd wordt. In rangorde. En er zijn er altijd van die mensen. Mijn vader noemde ze hoogmoedig van nederigheid. Of nederig van hoogmoedigheid, wat het maar was. Maar in ieder geval, die zeiden, nee, maar ik ben al lang blij als ik ergens in de hemel een hoekje heb waar ik dan mag zitten. Daar ben ik dan al lang blij mee. Weet je wat de Bijbel zegt? Je krijgt er gruwelijk spijt van. En je kan het onder tranen zoeken, je berouw, maar er is niks meer aan te doen. Sterker nog, de Bijbel spreekt in dat verband zelfs over een vreselijk oordeel. Dat dan weliswaar komt over de werken, over het leven van de gelovige dat hij geleefd heeft. Daar blijft namelijk niks van over. Maar dan sta je in de hemel ook met lege handen en daar moet je de eeuwigheid mee doen. Weeg dat eens af. In alle ernst. Hè? Weeg dat eens af. Ik ga die schriftplaatsen niet bespreken, zeker niet op de laatste avond. Maar er zijn nogal wat van die schriftgedeelten. Nee, in Hebreeën, maar ook in andere brieven. De werken van de gelovigen, alles wat ons leven was, zal in het vuur, dat is beeldspraak, maar zal in het vuur geworpen worden. En al dat hout, hooi en stro, dat verbrandt daarin. En dan maar hopen dat er nog wat goud, zilver en kostelijke stenen bij waren. Ja. Kortom. Wij zouden die loopbaan lopen, niet om wedergeboren te worden, niet om kind van God te worden, maar om zoon van God te worden. En de Bijbel spreekt over werken, maar dat zijn werken niet waardoor wij kinderen Gods geworden zijn, want dat is volstrekt onmogelijk, maar wel degelijk over de goede werken welke God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. En als gevolg daarvan, als beloning daarvoor, ontvangen wij loon. Ik moet er niet aan denken, zeg, dat je je leven lang van alles opgeeft om de Heer te dienen, en dan aan het eind van de rit blijkt dat toch allemaal niet uit te maken. Wat moet je met je leven als kind van God, als je geleerd hebt dat deze wereld je wereld niet is, enzovoorts, en dat de Heer je roept buiten de legerplaats, en dat het hier allemaal nergens toe dient, wat moet je dan met je leven? Dan kan je er net zo goed meteen mee ophouden. Sommigen doen dat ook. Want dan is het leven als kind van God helemaal zinloos. Maar de Heer heeft ons gemaakt tot zijn kinderen. Daarmee zijn wij zijn dienstknecht geworden. Want dat weet u langzamerhand, dus overlappende begrippen. Die dekken elkaar. En we zijn zijn dienstknecht geworden om hem te dienen. En de arbeider is zijn loon waardig. In 1 Korinthe 15, ik zoek hem toch op. 1 Korinthe 15, dat is dat gedeelte waar staat ongeveer vanaf vers 49, vanaf vers 50 staat. Dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Ze gaan er wel in, maar beërven is een ander ding, hè. Vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet beërven, want de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En daarom zeggen de volgende versen, wij zullen veranderd worden. Dat slaat op de zogeheten opname van de gemeente. Het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, vers 53. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En dan zullen we erven. En dat hele hoofdstuk, leest u het maar eens na. Het hele hoofdstuk, 57 versen, gaat over de opstanding, specifiek de lichamelijke opstanding. En dit laatste gedeelte van de hoofdstuk zegt, het moet ook, want anders zullen we niet erven, zo heeft God dat geregeld. En het allerlaatste vers lijkt er niet bij te horen. Want dat gaat ineens over heel wat anders. Toch begint het met zo dan, zodat die woorden zo dan terugverwijzen op zijn minst naar de voorgaande 57 versen. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Want het punt is dat waar wij onze Heer dienen, bij voorkeur standvastig onbewegelijk en niet meer heen en weer gedreven door allerlei wind en leer uit Efeze 4, daar zullen wij als loon, als resultaat, die erfenis ontvangen die God voor ons bewaart in de hemel. En daartoe zijn wij geroepen. Het doel van onze levens was niet dat we ooit kinderen van God zouden worden. Het doel was dat wij zonen God zouden worden, want God verzamelt zich in onze dagen dat volk van eerstgeborenen voor zijn naam. En ieder die gelooft krijgt daar deel aan, dus onze roeping is tot zoon gesteld te worden in de toekomst. Maar daarvoor moeten we eerst wedergeboren worden en vervolgens als kinderen opgroeien, gehoorzaamheid leren uit hetgeen wij lijden enzovoorts. Leren passie te hebben voor het werk des Heren, prioriteiten te stellen in onze levens en al dat soort dingen meer. Nederig te zijn, maar niettemin bewust van onze hoge hemelse roeping. En vandaar die bemoediging hier aan het eind van het hoofdstuk. Want het gaat maar niet over de opstanding als zodanig. Het gaat erom dat wij in die opstanding, in de verandering van ons lichaam, inderdaad meteen ons loon ontvangen. De Bijbel stelt het zo voor dat we een min of meer verheerlijk lichaam krijgen. Of een nieuw lichaam min of meer bekleed. Dat zijn de termen uit 2 Korinthe 5. Een min of meer verheerlijk lichaam, dat komt uit het voorgaande gedeelte hier uit 1 Korinthe 15. wat je daarbij moet voorstellen, dat maakt mij helemaal niks uit. Dat weet ik ook niet. Het doet er ook verder niet toe. Het gaat erom dat we die woorden van de Heer hebben, die beloften van de Heer hebben enzovoorts. En vandaar dat Efeze 2 zegt, wij zijn weliswaar zalig geworden, niet uitwerken, maar wij zijn zeker zalig geworden tot goede werken, welke hij voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En dat is de weg naar die zoonstelling. Hebben jullie dat? En dat is een weg niet onder de wet, maar in vrijheid. Die weg van, dat de Heer zegt, hier heb je hem. 1 pond. Red je. Voor de West-Friesen onder u is die. Maar voor de rest, doet handeling totdat ik kom. Maak er wat van. Zie. En als de Heer wederkomt, dan weet u, dan roept hij die dienstknechten tot zich. En vraagt, en wat, wat is kijken wat het resultaat is. En dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Zo noemen we het dan. Maar het is feitelijk hetzelfde als de opname van de gemeente. En voor zover het twee dingen zijn, vallen ze samen. Nou goed, dan ga ik gauw weer terug naar Romeinen hoofdstuk 8. Wij zijn erfgenamen van God. Kinderen weliswaar nog, maar geroepen zonen, zoals het ook in Efeze staat trouwens. Wij zijn tevoren verordineerd tot zoonstelling. Dat is Efeze 1 vers 5. Maar in Romeinen 8 wordt de term zoonstelling geïntroduceerd. Dat was al in vers 15. En er wordt gezegd wat het in de praktijk betekent. Wij zouden met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt zouden worden. En de parallel is, wij zouden net als Christus onze loopbaan lopen en daarbij zien op ons rolmodel, staat er, ziende op Jezus, in zijn aardse omwandeling, de overste leidsman, dat wil zeggen degene die voorop loopt, en voleinder des geloofs, dat wil zeggen hij heeft die loopbaan des geloofs al helemaal uitgelopen. En wat heeft het hem gebracht? Staat er meteen achter. En hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Daar leidt die loopbaan naartoe. En zo'n loopbaan zouden wij lopen. Die loopbaan wordt trouwens elders voorgesteld als een renbaan. Het wordt met de sport vergeleken, inderdaad, in de Bijbel. En dan staat er, nou ja, als je daaraan meedoet, dan onthoud je je in alles. Dan beperk je je, dan richt je op dat ene doel, enzovoorts. En dit is passie. Inzet. Prioriteiten kunnen stellen. Dit niet, dat wel. Ik heb maar één doel. Zo gaat dat in het leven. Hè? Ja. En Paulus zegt over zichzelf, want ik reken, ik houd het daarvoor. Hoe ze bij zo'n vertaling komen, weet ik niet. Dat is denk ik wel goed, maar er staat gewoon, ik reken. Logisch, mij betekent rekenen, boekhouden. Ik reken, ik houd het ervoor, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, en daarmee in ons gewone leven, dat het niet is te waarderen, niet opweegt, want waarderen is waarde bepalen en waarde bepalen is wegen. Niet is te waarderen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat wil zeggen, die heerlijkheid, die toekomende, die beloofde heerlijkheid, is zeer de moeite waard. En de prijs die wij moeten betalen, om zo te zeggen, dat lijden uit deze tegenwoordige tijd, weegt daar niet tegenop. En dan staat er, want het schepsel met opgestoken hoofden, reikhalzend is het moderne woord, verwacht, maar dat is gewoon wacht op, de openbaring der zonen Gods. Die moet je dus veranderen. Daar staat niet meer kinderen, daar staat zonen. Wat hier staat is heel simpel. Je kan het 100 keer doorlezen, het verandert niet. Wat er staat is dat die hele schepping, dat God er niks aan doet. Er ook niks aan verandert. En hij zal er wat aan doen en hij zal er wat aan veranderen. Maar dat gaat gepaard met de openbaring van de zonen Gods. En zolang de zonen Gods dus niet geopenbaard worden, moet de schepping daarop wachten. Iemand zegt, maar er moet toch wat gebeuren in de wereld. Er moet wat aan gedaan. Iemand moet er wat aan doen. Dan komt dus vanzelf die antichrist een keer binnenkort, weet u wel. En die gaat er dan wat aan doen, zogenaamd. Maar iemand moet er toch wat aan doen. Maar God doet er niks aan. En zolang wij hier zijn, doet hij er niks aan. Want wij zijn diegenen die tevoren geordineerd zijn tot zoonstelling en tot heerlijkheid. En de Bijbel leert dat in de toekomst de Heer Jezus zal wederkomen samen met zijn gemeente, met al zijn heiligen, of hoe het maar heten mag. Met zijn loon, staat er trouwens ook, wat nog steeds allemaal hetzelfde is. Met zijn gemeente namelijk, van eerstgeborenen, met zijn raad van oudsten, of hoe het maar heten mag, dan zal hij komen en dan zal hij wat doen aan de wereld. Maar het begint met de openbaring van de Zonen Gods. Wanneer het complete werk van Christus uit onze tegenwoordige bedeling vertoond zal worden aan de wereld. En niet alleen maar even getoond, hoewel dat er ook nog aan vast zit. Maar daarna zal het ook in de praktijk gedemonstreerd worden. Want de toekomst van de gemeente ligt inderdaad in die dagen van de wederkomst van Christus. En de openbaring, de vestiging van zijn koninkrijk, waarin wij als hemelse wezens een rol zullen spelen. Als koningen. Als deelhebbend aan de heerlijkheid van Christus. En dan schakel ik weer even terug naar vers 18. Want er staat, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar voor zover ik het begrepen heb en ook de volgende versen gelezen heb, betekent het niet dat heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. Maar dat heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. Heb je die nog? Het gaat toch over waar de wereld op wacht? Niet waar wij op wachten. Hier. De wereld wacht erop dat wij geopenbaard worden met Christus in heerlijkheid. En het gaat over die heerlijkheid die aan Christus kleeft, als dat het goede woord is tenminste, en ook aan ons. En dat staat er ook, hè. Dan komt hij met grote kracht en heerlijkheid. En met zijn engelen, zijn heiligen, of hoe ze maar genoemd mag worden. En zoals de eerste komst van Christus werd ingeluid door de verschijning van de engel des Heren met daarbij terstond een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heer, die is en die was en die komen zal. Maar dat was openbaring 5 met de 24 oudsten. Maar ze zeiden, Heer zij God en vrede op aarde. Maar het zijn heus diezelfde lui. Ik bedoel, overdrachtelijk dan, hè? Zoals de Heer kwam in zijn eerste komst met die ene engel des Heren en daarmee een leger van hemels heerlegers, zo zal hij komen. Als die engel des Heren, want dat is de Christus uiteraard, en dat leger van hemels heerlegers erbij, dat zijn wij. Ik zei u toch dat alles wat samenhangt met de geboorte van de Heer Jezus op een of andere wijze uitdrukking geeft aan zijn wederkomst. Daar gaat het maar om. Kortom, het is een heerlijkheid aan ons die geopenbaard zal worden aan de wereld. Maar Christus en de gemeente zijn voor de wereld officieel verborgen. Hij verbergt zich. De meesten van u kennen die waarheid wel. En anders wordt het hoog tijd dat u dat leert natuurlijk. Hè? Wij leven in de bedeling der verborgenheid. In de dagen van de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. De dagen van dat de Heer weliswaar opstond in heerlijkheid uit dood. Maar iedereen de hartelijke groeten deed en nam hij 40 dagen voor en dat was het dan. En sindsdien is hij verdwenen en hij is nooit na zijn opstanding in het openbaar verschenen. Hij heeft nooit een lange neus getrokken op het tempelplein naar al die schriftgeleerden en fariseeën of wie het allemaal maar waren. Hij is alleen binnenkamers verschenen aan zijn discipelen. Of hij is particulier op de weg in onbekende gedaante verschenen aan die twee Emmausgangers, weet u nog. Of hij zei, laat die al die discipelen naar Galilea gaan, daar zal ik ze ontmoeten. Dat heeft hij ook gedaan. Maar niet in Judea, niet in Jeruzalem, laat staan in de tempel. En daarna is hij demonstratief van de Olijfberg vertrokken en kregen de discipelen de mededeling. Ja, je kan wel omhoog blijven kijken, maar... Heb je het goed gezien? Nou, zo zal hij straks wederkomen. Uit de wolken des hemels. En intussen zijn we geen stap verder. Dat wil zeggen, de Heer doet er niks aan en hij verbergt zich voor een wereld die hem niet wil. En daar hoeft niemand te dupe van te zijn, want de andere kant van het verhaal is dat niettemin in ieder die de waarheid zoekt, die waarheid ook gegarandeerd zal vinden, want dat is de strekking van wie zoekt zal vinden. En wie hem vindt en aanvaardt, krijgt deel zelfs niet maar aan dat koninkrijk, maar hij wordt er zelfs een erfgenaam van en wordt gepromoveerd naar de hemel. Beter kun je niet hebben. Voor de wereld is het slecht dat God er zich niet mee bemoeit. Maar voor ons die geloven, is het de beste tijd om te leven. Met de oosterzegeningen, met alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Het is onvoorstelbaar natuurlijk, maar ja, de Bijbel leert dat zo. En hier ook, de wereld moet wachten, zoals Petrus het zei in Handelingen 15. God heeft eerst de heidenen bezocht en hij verzamelt uit hen een volk voor zijn naam. En de hele rest van de geschiedenis staat stil. En pas in de toekomst gaat het verder. Dan komt er weer een ongelovige Joodse staat in Jeruzalem. Dan zijn er weer Filistijnen en dat soort dingen meer. Dan heb je weer een land dat Egypte heet en een land dat Syrië heet. Dan is er weer iets als Libanon. Dat heeft lange jaren heeft dat niet op de kaart gestaan, hoor. Eeuwenlang niet. Dat staat allemaal weer op de kaart inmiddels. Want binnen afzienbare tijd komt het zaakje alsnog in beweging en gaat de geschiedenis verder waar die aan het eind van de 69e week van Daniel gebleven was. De afgebroken partij. Nog eens een boek schrijft erover. Heb ik al een titel. Ik heb er nog een paar trouwens, maar vooruit. De afgebroken partij. En vandaag staan de stukken weer op het bord. En de klassieke oorlog, klassieke strijd, de klassieke grenzen zijn er weer. Klassieke namen staan weer op de kaart. En straks gaat het daar verder. Maar het wacht op ons. Dat staat hier. De schepping wacht rijkhalsend. In de zin, niet dat ze dat verwachten omdat ze het weten. Maar ze zien uit naar iets. Er moet iets veranderen. Maar hoe dan en wie dan? En we kunnen natuurlijk negatief doen over al die wereldleiders die hun namen gezet hebben in de geschiedenisboeken, om zo te zeggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat er heel wat figuren bij rondliepen die inderdaad in alle ernst geprobeerd hebben om het zaakje op orde te krijgen. Want het is niet alleen maar machtswellust geweest van de grote de heersers uit de loop van de geschiedenis. Het is ook idealisme geweest. Eén wereld, één rijk, één cultuur, één koning, één godsdienst. Of je daar Hitler bij moet rekenen. Dat is niet van belang, die man was gek. Dus dat vind ik... Dat is buiten de orde zo'n vraag, denk ik. Maar ik meen het serieus. Dat hoef je voor mij niet aan te nemen, maar er waren grote idealisten bij. Een van de belangrijkste was Alexander de Grote. En daar staat, die is al zo lang dood dat er gewoon in de geschiedenisboekjes staat dat het een idealist was. Een filosoof, onderwezen door Aristoteles, met een groot ideaal van één Griekse cultuur. Als er dan toch een cultuur al gebracht moet worden over de wereld, dan maar de Griekse, de zijne. En als er één taal moet zijn, dan maar de Griekse taal enzovoorts. En dat moest dan wel met wapengeweld, maar hoe moet het anders? Weet u dat? Hoe het anders moet? Wat denkt u wat de Heer doet als u wederkomt? Oorlog. Wapens. Het is maar de helft van het verhaal. De andere helft is altijd, uiteraard, de prediking van het evangelie. Maar zonder slag of stoot gaat het echt niet. En dat is wat de Heer zal doen. Maar de schepping moet erop wachten. Wachten. En het wordt ons geopenbaard, dus hoe dat zit. De schepping, en je moet wachten. Waarom? Totdat het onze tijd is. Maar dat is nu nog niet. Wij zijn nog in opleiding. Dan wel, de Heer is nog bezig zijn gemeente te verzamelen. Neemt daar zijn tijd voor. Als dat volledig is, die tijd voorbij is en de gemeente dus voltallig is ook nog. Want er zijn twee dingen die dan toch op een of andere wijze samenvallen. Dan pas is het de tijd. U weet wel, Psalm 2, waar tot de Heer Jezus gezegd werd. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dat is de opstanding dus. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Maar officieel zijn de volkeren aan hem onderworpen. Is hem gegeven alle macht in hemel en op aarde. En de term eis van mij en ik zal u geven wil zeggen dat het een poosje wacht voordat de Heer ook daadwerkelijk van die macht ten volle gebruik zal maken. En de vader zegt daar tot de zoon, zeg het maar en dan regelen we dat. En tot nog toe heeft de Heer heeft die zoon niet geëist. Tot nog toe heeft hij de heerlijkheid gelaten voor wat het was. Ook zijn toorn en zijn wraak, want er komt een dag der wraken. Ook zijn wraak gelaten voor wat het was. En Petrus zei erover, nou de Heer is langmoedig over ons. En in plaats dat hij zijn toorn, zijn oordeel actief brengt over de wereld, heeft hij zich teruggetrokken met achterlating van dit woord. En met, gepaard met uitstorting van de Heilige Geest. Opdat dat woord en de prediking van het evangelie en van het woord van God in het algemeen zijn werk zou doen zodanig dat zo'n gemeente van eerstgeborenen verzameld zou worden. Kortom, tot op zekere hoogte heeft de Heer nog steeds zijn heerlijkheid terzijde geschoven. En gezegd, nou nu nog niet. Eerst wat anders. Maar er komt een dag dat hij zal eisen. En dan zal inderdaad de vijand met geweld aan zijn voeten worden onderworpen. Zo eindigt die psalm ook ongeveer. En kus de zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Je kunt beter tot hem komen, ja aan hem onderwerpen. Want als je dat niet doet, dan zal hij met geweld een oordeel brengen. En het resultaat ziet er daarna heel anders uit. Dat is waar het over gaat. En wat die wereld betreft, dan zegt hij, ja, maar waar bestaat die wereld dan om? Dat ligt er dan maar een beetje bij. Dan zegt de Bijbel, ja, dat is ook zo, want de wereld is de ijdelheid onderworpen. Volgende vers, vers 20. Het schepsel is aan de ledigheid onderworpen. Aan de zinloosheid. En als mij persoonlijk één ding duidelijk geworden is bij het bezien van de geschiedenis, de wereldgeschiedenis van de laatste 2000 jaar, dan moet ik je zeggen, dan is het zinloosheid. Het diende allemaal tot niks. Grote activiteiten, grote ondernemingen, maar het leidde allemaal tot niets. En er kwam wat op en je denkt, dit gaat wat worden. En dan donderde dat weer met geweld in elkaar enzovoorts. Eén grote chaos. Het leidt tot niks. En dat is tot vandaag. Twee wereldoorlogen achter de rug, toen dachten de mensen, dat was in mijn jeugd, nu gaat het beter worden. En mijn vader zegt, dat was de grootste teleurstelling na de Tweede Wereldoorlog. Iedereen dacht dat het nu echt vrede zou worden en gezellig zou blijven onder elkaar en met elkaar. En dat ondanks de tegenstellingen in het volk toch samenwerking zou zijn, zoals in de oorlog de samenwerking tussen de communisten, de socialisten en de gereformeerden. Je had nog wat van het volk, maar dat weet ik zo gauw niet hoe ze allemaal heten. He? Maar het was nog geen vrede gesloten enzovoorts. Of die partijen begonnen elkaar weer naar het leven te staan. En dat is zo gebleven. En gezellig was het helemaal niet. Mijn vader zei het meest kenmerkende van de Tweede Wereldoorlog dat het eigenlijk, je mag het niet zeggen, maar dat het eigenlijk wel een gezellige tijd was. Je hoorde bij elkaar en je had een gemeenschappelijke vijand. En daar kon je elkaar in vinden. Dat is een gemeenschappelijke vijand. Dat is een bekend gegeven, toch? Nee, ik weet dat is maar van één kant bezien, van heel persoonlijk bezien. Zodra je afstand neemt, en dat wist hij ook wel hoor. Zodra je afstand neemt, zag het er toch heel anders uit. Want gezellig was het natuurlijk niet en is een oorlog ook niet. Het is gruwelijk. Ja. En wat heeft het gebracht? Nee, niks. Niks. En dan heb ik de Eerste Wereldoorlog nog overgeslagen. Die was eigenlijk veel erger nog. Maar vooruit. Het dient tot niks. Het is aan de ijdelheid onderworpen. En dat niet gewillig, niet uit eigen wil of zo, maar God heeft het gewoon losgelaten om diens wil die het onderworpen heeft. De wereld is aan God onderworpen, aan Christus onderworpen, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En de volkeren zijn de voetbank, zijn er voetoe, hoewel het niet altijd correct vertaald is in de Bijbel, maar het is reeds zo. En hij doet er niks aan. Heb je dat? Is hem dat kwalijk te nemen? Nou, dat is het onderwerp van 2 Petrus. Speciaal 2 Petrus hoofdstuk 3. Waar de spotters zeggen, ja, hij heeft wat beloofd, er komt niks van terecht. Waar blijft die belofte van de zijn er toekomst? Komt niks van terecht, van dat koninkrijk en van die vrede, van de vredevorsten van de Messias. En dan zegt Petrus, dan ben je niet helemaal in je Bijbel thuis. Want het komt echt wel terecht. Maar ja, een dag is als 1000 jaar en die andere 1000 jaar, dat is die andere dag dan. 2000 jaar, wat het maar was. Maar goed, die zeg ik wel binnensmonds met opzet. En dan zegt hij, maar achter langmoedigheid onze Heere voor zaligheid. God is langmoedig over ons. Niet willen dat enige verloren gaan. En als je meer van die langmoedigheid Gods wil weten, zegt hij, dan moet je de brieven van Paulus maar lezen. Want in al zijn brieven, Petrus die wist niks over vroeger of later brieven. Hij zei, dan moet je al die brieven van Paulus maar lezen, die kan je dat beter uitleggen dan ik. En dat zijn Petrus laatste woorden, want dat is het laatste hoofdstuk van de Petrusbrieven. Aardig hè? Petrus' laatste woord. Hij zei, vraag maar aan Paulus. Die weet dat wel, over hoe dat zit. Over de langmoedigheid onze zeer. Dat het in de wereld zo'n chaos is. Dat is omdat de Heer Jezus Christus nog steeds langmoedig is. En bezig is zijn gemeente te verzamelen. Nou, verzamelen niet alleen, ook opbouwen enzovoorts. Kortom, elke dag die ons gegeven is, voordat de Heer zal ingrijpen, is een dag die wij zouden gebruiken om hem te dienen. Om te leren, om te leven vanuit wat hij ons gegeven heeft. Om op te wassen in kennis, in genade, in geloof. En gepassioneerd te leven in een bewustzijn dat wij ons zelfs niet zijn. Dat schrijft de apostel aan de in 1 Korinthe. Gij zijt duur gekocht, weet dat gij u zelfs niet zijt. Gij zijt het eigendom van de Heere en hem zouden wij dienen. En hij zal voor ons zorgen. Je daaraan overgeven is een daad van geloof. En het is dus eigenlijk niet maar één daad, maar het is een leven uit geloof vervolgens. Maar hij doet dat. Ja. Zeer beslist. Ik herinner me ook nog heel goed, af en toe komt het ook weer boven, zo die hier en daar een gelegenheid. Want ik zeg wel eens wat lelijks over wat zich evangelisch noemt. En zelfs nog over wat zich echt evangelisch noemde. Zo van, het was allemaal maar een beetje makkelijk. Maar ik moet u dan toch zeggen dat in de kringen waarin ik ben grootgebracht, en dat was de evangelische beweging in Nederland hoor, wisselbaarachtig wel. Daar herinner ik me veel samenkomsten waarin gevraagd werd of je niet tot geloof wilde komen in de Heer Jezus Christus, waar de mensen gewoon voor de keus gesteld werden enzovoorts. maar ook nogal wat, soms schiet er me weer een te binnen, en soms door gewoon een lied, denk ik, oh ja, dat zongen wij vroeger, en dan schiet me ineens weer te binnen wat ik erbij dacht, toen. En dan zie ik ineens het zangmiddeltje weer voor me, maar die tekst die stond. Serieus. Zo'n moment. En er werd ons niet gevraagd of we tot geloof wilden komen. Er werd gevraagd, wie wil zijn leven wijden aan zijn Heer en Heiland? Wie wil de Heer dienen? Ga staan. En dat deden we dan. Ja, nee, maar zo ging dat. Echt wel. Ik heb daar de moed niet voor, het lef niet voor. Ik weet niet waarom dat is, maar daar ben ik te verlegen voor eigenlijk om dat soort dingen te doen. Maar het gebeurde wel. En heel wat van die lui ben ik later tegengekomen. Heel wat van die lui trouwens ook niet. Omdat de prijs te hoog was. Maar het is wel de essentie van christelijk leven. En ik weet wel, toen ging het om zending. Wie wil er in de zending gaan en dat soort dingen meer. Maar eigenlijk, het geldt voor elke gelovige. Wij komen tot de Heer, wij ontvangen van hem eeuwig leven. Maar de logische, morele consequentie is, wij zijn daarna zijn eigendom, niet meer van onszelf. En wij zouden de Heer dienen. Hoe dat gebeurt, nou ja, ik zal meteen zeggen, hoewel, dat is natuurlijk enigszins arrogant, maar de hoogste bediening die je kunt hebben is dus dit, hè. Meer is het niet. Het woord te mogen doorgeven en te prediken. En ik heb altijd gehoopt dat ik dat niet hoefde te doen. Maar ja, het is anders gelopen, maar toen maar weer. Want er waren nog heel wat andere dingen noodzakelijk. Ook in het werk des Heren, zoals het algemeen wordt opgevat. En verder moet ik u zeggen, je kunt ook gewoon in je normale dagelijks leven de Heer dienen, hoor. Terwijl je werkt voor de kost. Een werk waar je misschien ook plezier in hebt. En dat je misschien ook in passie doet. Dat is ook bijbels trouwens, dat je alles wat je doet met passie doet. Juist omdat je kind van God bent. En wij allen hebben de gelegenheid om te getuigen. Verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. En velen van ons hebben de gelegenheid om wat directer betrokken te raken in wel degelijk de prediking van het woord van God. Ik denk dat de meesten van u geen idee hebben wat er allemaal komt kijken voor de voorbereiding van deze conferentie. En ik ben bang dat ik ook niet degene ben die kan vertellen wat het dan allemaal is. Want eigenlijk wil ik het ook niet weten. Dan vliegt het maar aan. Maar er zijn heel wat mensen in betrokken. Die daarmee bijdragen aan het werk des Heren. En in het algemeen die het mogelijk maken dat ik dit werk kan doen. Zo zonder meer. En mag doen. En ook moet doen. Langs alle kanten. Met passie. Ik zou niets liever willen. En aan de andere kant. Maar het moet wel. Want hier ligt het op. Dit is je verantwoordelijkheid, dit is je loopbaan. En dan heb je geen keus meer. Hoe volwassen, hoe vrij je ook bent. Een dienstknecht van Jezus Christus. Zo werkt dat. Maar het geldt voor ieder van ons. En ik ben zo'n wat 70. Nou, volgend jaar pas. Als ik voor u sta hier, als we dat halen, dan ben ik 70. En ik moet u zeggen dat toch een heel groot gedeelte van mijn leven deed ik dit werk niet. Dan was ik ook niet fulltime. En dan moest ik daarnaast gewoon in de fabriek de kost verdienen en dat soort dingen meer. Maar wel als tweede, hè. Eerste was altijd, als de Heer roept voor wat voor werk dan ook, dan ben je er. En dan doe je dat. Hoe dan ook. Maar je moet soms een heleboel leren en het hoeft ook niet fulltime. Echt niet. Soms ben ik wel eens jaloers geweest, achteraf. Op iemand als Paulus, die althans een gedeelte van zijn bediening in zijn eigen onderhoud kon voorzien. En kennelijk nogal ruim ook. Het woord tentenmaker heeft dus ook een hogere betekenis gekregen. Zal ik eens wat vertellen? Toen wij met de tent wilden beginnen, zocht ik een tent. dacht dat ik het ergens kon kopen, maar dat ging niet. Toen moest ik dus ergens, moest ik op zoek, maar de, want ik ga het toch doen. Waar halen we een tent vandaan? Dus wat doe je? Je vult in op internet tenten maken. En wat krijg je dan? Dan krijg je al die verhalen over mensen die aan de ene kant het woord bedienen en de andere kant gewoon in hun eigen onderhoud moeten voorzien. Tentenmakers. En zo komt het woord meer voor dan ter aanduiding van iemand die echt tenten maakt. Dus het was nog een hele kunst om een tent te maken, te vinden. Ja. Maar ja, sommige dingen gaan helemaal niet zoals ze gedacht had. Maar waar het om gaat is, de Heer roept. En niet maar enkeling van ons, hij roept ons allemaal. Om wie we ook zijn, wat wij ook zijn, een bijdrage te leveren aan de grote verantwoordelijkheid van de gemeente collectief. Dat is dat huis Gods, de pilaar en vastigheid der waarheid. Wij, u en ik, wij zijn verantwoordelijk voor het betrachten, dat is het woord in Efeze 4, voor het betrachten van de waarheid. Het dragen, populair gezegd, van de waarheid. Het instand houden daarvan. Dat betekent dat we die waarheid koesteren, ons ervan op de hoogte stellen, ons daarin laten leiden en de gelegenheid die wij krijgen om het door te geven, die gebruiken wij. Je hoeft niet palen voor de zwijnen te werpen overigens. Maar daar waar er naar gevraagd wordt, geldt in ieder geval voor ieder van ons. Dan geef je antwoord en dan vertel je hoe het zit. Als getuigen van Christus Jezus. En dat is onze verantwoordelijkheid. Primair. En wat die wereld betreft, ja, die is in nood. En zolang wij hier blijven, is die wereld in nood. En het zal niet anders worden. Dat je niettemin bij gelegenheid individuele mensen kunt helpen, dat is zo. Ik denk ook dat dat voor een deel onze verantwoordelijkheid is. Maar dan moet je maar zelf zien te bepalen of het dat jouw verantwoordelijkheid is of niet. Maar iets als verbetering van de samenleving of de mensheid of zo, dus volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. Laat die doden dat zelf maar uitzoeken. Wij hebben andere verantwoordelijkheid. Wij hebben verantwoordelijkheid sterfelijke mensen, mensen die ten onder gaan in het leven, te wijzen op de overwinning die er is door geloof in de Heer Jezus Christus. Die voor ons heerlijkheid bestemd heeft. Zie. En als we dat doen, gedragen wij ons als zonen. En gedraagt God zich jegens ons als zonen. Schepping moet wachten. Moet wachten op de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Zo heet het daarna in vers 21. Ga er nou niet verder op in. Maar voor zover de schepping wacht, laat ik het zo zeggen. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. En wij zelf wachten ook. Dat is vers 23. Dit niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben. Er is discussie of het niet had moeten zijn. Wij die de eerstelingen des geestes zijn. Mij maakt het niet uit, want we weten toch wat het betekent. Toch? Wij zijn geworden tot eerstelingen omdat wij de eersten zijn die die geest hebben ontvangen sinds de opstanding van Christus. Dat maakt ons tot gemeente van eerstgeborenen. En wij ook zelf zuchten, kreunen staat er. Kreunen in onszelf, dat is luidruchtig ademhalen. Zuchten, denk ik, is iets te zwak. Kreunen, ik weet wel wat het is, dus vroeger fietste ik nogal eens. Hard was de bedoeling. En ik heb echt wel zitten kreunen op de fiets. En af en toe moeten we met zo'n reis moeten we weer eens een berg op om boven te kijken wat daar te zien is. En dan loop ik onderweg ook te kreunen. Ja, soms hoor ik Johan Bos ook kreunen terwijl hij zit te schrijven. Heb je het wel eens gehoord of niet? Ja, zwaar werk. Wij kreunen in onszelf, wij zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling, comma, dubbele punt mag ook. Wij verwachten de zoonstelling, namelijk de verlossing van ons lichaam. Wij zijn in hopen zalig geworden, maar niet in de hopen des eeuwige levens, want dat eeuwige leven hebben wij al. Onze hoop is eenmaal uit dit aardse lichaam met al zijn bezonjes verlost te worden. Waarbij dat lichaam, het verderfelijke, veranderd zal worden en onverderfelijkheid zal aandoen. Precies zoals we dat even aangehaald hebben uit 1 Korinthe 15. We zijn een hoop zalig geworden. En die hoop beschaamt niet, lees je bij gelegenheid of lazen we al bij gelegenheid. Die hoop hebben wij omdat God ons wat beloofd heeft. En wij leven vanuit die belofte Gods. Of zoals zuster altijd dichtte, wij staan op de beloften van God. Dat is onze positie, eigenlijk. We hebben een geweldige toekomst, die vast ligt. Waarom zouden we hier ons als kinderen gedragen en ons de wet laten voorschrijven? De wet met een hoofdletter van mijn part, maar ook op lager niveau uiteraard. Waarom zouden we de goede raad van anderen aannemen? Of zoiets, je kunt er naar luisteren als je wil, maar het punt is, wij moeten zelf onze eigen levens leven. En je moet je voorstellen dat als je straks voor de Heer staat en stel dat je daar verantwoording aflegt over je leven en dan zegt de Heer, waarom heb je dat gedaan? En dan zeg je, ja, dat komt omdat het moest van Celeste. Dat schoot me niet anders een hemelse naam te binnen. Maar, hè? Dan komt dat iemand zei dat dat het beste was. Die heeft dat voor mij geregeld. Daar kom je niet mee weg. Je moet dezelfde verantwoordelijkheid voor dragen. Mensen die sociaal in de problemen zitten met hun leven, moeten zelf leren hun eigen beslissingen te nemen. Er kan geen enkele hulpverlener voor ze doen. Die doen het wel, want er moet eenmaal wat gebeuren, maar het impliceert meteen dat het probleem niet wordt opgelost, of althans dat het probleem verschoven wordt. Je moet weten wie je bent en alles wat er fout gaat in je leven is je eigen verantwoordelijkheid. Al kun je bewijzen dat het iemand anders zijn schuld is. Ook al weet je het heel zeker dat je het zelf niet kon helpen en niet hebt kunnen voorkomen. Niettemin, je zit ermee. Het is je eigen probleem en je moet het zelf oplossen. Je moet zelf een beslissing nemen over hoe nu verder. Dat is volwassenheid. En waar het gaat om het dienen van de Heer, precies hetzelfde verhaal. De Heer zegt, je bent mijn kind, je bent mijn eigendom, ik heb je bekwaam gemaakt om mij te dienen. En je kan dus niet zeggen, nou ik kan dat niet. Ik heb mensen die komen klagen van, ja maar ik ben zo'n zondaar en ik doe dingen die ik niet wil doen. En dan zeg ik wil het niet horen. Ik ben altijd bang dat ze gaan vertellen wat er over gaat. Maar ongewoonlijk kan ik het zelf wel bedenken. Dirty mind is a joy forever en al dat soort dingen meer. Dus dat hoeven ze mij niet allemaal. Hè? Ik heb al zoveel mensen gesproken in mijn leven. Ja, dat weet ik nou zo makkelijk. Maar goed. Hè? En waarom vertellen ze me dat? Als het je hindert, haal er dan mee op. Ja, dat kan ik niet. Nou ja, dan niet. Maar waarom... Daar heb ik al een begrip voor, maar ik wil daar liever niet serieus over spreken. Waar het om gaat is dit. Dat heel veel mensen zichzelf naar beneden halen en zichzelf in de problemen houden en anders te zoeken om dan maar niet de Heer te hoeven dienen. Dan kunnen ze zeggen, nee, maar ik deug niet en ik kan dat niet en ik ben nog zo zondig en ik ben het niet waard. Zijn ze nog nederig ook enzovoort. Kom op jongens, Heidewitska. Vooruit geef gas, want al dat getreuzel komt hier niet van pas. Staat ook al niet meer in de bundel, hè. Nou goed, wat het maar was. Er is geen reden om niet in zijn dienst te staan. Dus iets wat ik heb moeten leren, was het inderdaad dit. Ab, je deugt niet, maar de Heer roept je. Daar zit hij dan. En je hebt het beloofd, terwijl je wist dat je het niet kon. Maar ja, de Heer roept. En dan ga je, en dan moet je leren aan jezelf voorbij te zien, jezelf niet te rekenen en te zeggen wie en wat ik ben een kind van God, een dienstknecht van de Heer Jezus Christus, enzovoorts. En mijn bekwaamheid is inderdaad niet uit mij, maar is uit God. Dat is waar het over gaat. En reken erop dat de naam van God geëerd wordt als de een of andere zondaar die nergens voor deugt, niettemin getuigt van zijn Heer en Heiland. Want dat is wat hij doet, zondaren zalig maken. Mensen uit de modder trekken en een kroon op het hoofd zetten, een mantel aandoen en zeggen, zit aan mijn rechterhand. Dat is wat God doet. En dan niet zeggen, dat kan niet. Dat is nou juist waarom hij God is. Het is een demonstratie voor de eeuwen, alle toekomende eeuwen, van wat de genade Gods vermag. Dus ook Efeze, hoofdstuk 2. God heeft ons opgewekt en medegezet in de hemel tot een betoning van de uitnemende rijkdom zijner genade over ons. Voor alle toekomende eeuwen. En straks vraagt er iemand, wat doet die Celeste hier? Oh, die had ik al gehad. Wat doet die... Nou, wie het maar is, wat doet die hier in de hemel? Dat is toch iemand die helemaal niet deugde? En dan is het antwoord, nee, maar dit zijn ook niet mensen die deugden. Dit is het verachten, het onedele. Dat is 1 Korinthe. Maar hier wordt gedemonstreerd wat Gods genade vermag. Met wet waren ze niet te verbeteren. Ik in ieder geval niet. Met wet waren ze niet te verbeteren. Maar als er dan toch wat van terecht moet komen, kan alleen door het leven uit de genade Gods. En dat is wat Paulus als antwoord kreeg van de Heer, toen hij, ik leg het maar meteen uit zonder het toe te lichten, toen hij tot de Heer bad en zei, nou moet ik moet naar die Korintiërs. Het gaat niet goed met die Korintiërs. Ik moet naar die Korintiërs. Dringend, maxie er zo tegenop, zei hij tegen de Heer. En heeft er 3 keer voor gebeden. Dat is naar moderne maatstaven niet zoveel. Staat er, wat is het, 2 Korinthe 11, 12? 2 Korinthe 12, zoiets. Hij zegt, ik heb er 3 keer voor gebeden. En weet je wat God tegen me gezegd heeft? Mijn genade is u genoeg. Je hebt mijn genade, meer heb je niet nodig. 2 Korinthe 12, vers 9. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Bent u ook zo zwak? Dat is heel mooi. Dan kan de Heer je gebruiken. Echt waar. En ik denk persoonlijk dat de apostel Paulus, die we als voorbeeld al aangehaald hebben, dat de apostel Paulus zo lang gevangen heeft gezeten onder de wet. Hij zocht de waarheid, ben ik zelf van overtuigd. Maar de Heer heeft hem een hele poos laten zoeken. En op het verkeerde pad laten wandelen. Zodat toen Paulus eenmaal van die weg terug was, toch begrepen heeft dat hij in eigen kracht zou verdwalen. In eigen kracht kwam hij bij de verkeerde partij terecht. En kwam er van zijn leven niks terecht. Hoe hoog hij dan ook wellicht van zichzelf dacht. En zijn naam werd dus veranderd in Paulus. Populair vertaald, een kleine. Begrijpt u wel? Want een grote kan de Heer niet gebruiken. Echt niet. En daar komt, en dit is wel klassiek evangelisch, laat ik maar wat goeds noemen ook. Daar komt de gedachte vandaan die helemaal niet meer begrepen wordt vandaag. En misbruikt wordt, maar daar komt de gedachte vandaan dat als een mens tot de Heer komt, moet hij eerst verbroken worden. Ik kan de woorden moeilijk aan mijn keel krijgen, maar niettemin is het waar. Weet je wel, heb je dat lied? Neem mij, breek mij, Vul mij, zend mij. Ik geloof niet dat ik het ooit meegezongen heb. Dan moet je wel lef hebben om dat te doen. En misschien zijn er die niet gebroken hoeven te worden. Die van zichzelf nederig genoeg zijn, dat zou kunnen. Maar in het algemeen is het nooit weg om te weten waar je eigen beperkingen liggen. En Paulus zegt, als ik ergens in roem, roem ik in mijn zwakheid. Lees die hoofdstukken maar na, daar in 2 Korinthe. Dan roem ik in mijn zwakheid, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Omdat dan de Heer zijn werk kan doen. En zolang wij het zelf geregeld hebben en zelf denken, het moet zus, het moet zo en ik ga dit doen en dat doen, stellen we net zo goed de Heer buiten werking als wanneer we ons of anderen een wet opleggen. Maar wanneer we ons bewust zijn van onze afhankelijkheid van Hem, dan zal Hij ons gebruiken. Tot zijn eer. En dit hele verhaal beantwoordt niet aan menselijke filosofie, normen en waarden en wat het allemaal maar was. Menselijke inzichten. Die zeggen, je moet zorgen dat je wat moet en je ontwikkelen. En je moet jezelf presenteren, je moet papieren halen en diploma's kunnen laten zien enzovoort. Bij de Heer geldt dat allemaal niet hoor. Bij de Heer kom je aan als een holvat en die vult je. En of je dan een klein vat bent of een groot vat, het is allemaal in de Bijbel dit, hè, wat ik nou vertel. Hè. Of je dan een klein vat bent of een groot vat, dat maakt niet uit. De Heer vult je. Ja, vol is vol. En daar gaat het maar om. En die dingen moeten wij leren. En volwassenheid in dit geval houdt dus inderdaad in dat wij onze grenzen kennen. Dat is volwassenheid hoor, dat je je grenzen kent. Dat je weet wat je wel en niet kunt doen. En in dit geval betekent het dus dat je als volwassen kind van God weet dat je in eigen kracht niks voor elkaar krijgt. Maar dat je moet leven in zijn kracht en moet vertrouwen op zijn belofte. Hij heeft ons een opdracht meegegeven. Wees trouw. Doe handeling totdat ik kom. En al wat je nodig hebt, geef ik je. En dat is de betekenis ook van wat wij het avondmaal noemen. Want het is de uitbeelding van hoe wij als kinderen Gods aanzitten aan de tafel des Heren, heet dat. Rondom Hem. En inderdaad, er staat in de Bijbel, in de nacht dat Hij verraden werd, na de maaltijd nam Hij het brood en zegende het en brak het en deelde het uit, enzovoorts. Maar weet u wat er ook staat? In diezelfde nacht dat Hij verraden werd, sprak Hij met zijn discipelen. In Johannes, 5 hoofdstukken lang. Dat is bijna een kwart van het hele Bijbelboek. Johannes 13 tot en met 17. En Hij sprak zijn discipelen toe. Je mag aannemen dat dat lang niet compleet is, die 5 hoofdstukken. Maar dat hebben we dan toch. En daar sprak Hij tot hen. Hij onderwees hen. Hij leerde hen het een en ander. Lees het maar na. En Hij zei, jullie zijn mijn discipelen, jullie zullen mijn dienstknechten zijn. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. Je gaat een dienend werk verrichten, dat is die voetwassing en alles, ongeacht wat het nou precies betekent, maar gewoon in het algemeen. En Hij zegt, ik noem je nou niet meer discipelen, ik noem je ook niet meer dienstknechten, maar ik noem u vrienden. Want een dienstknecht weet niet wat zijn Heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want ik vertel u wat ik doe. Heb je deelgenoot gemaakt daarvan, enzovoorts. Hij onderwijst hen over hoe het verder zal gaan. En Hij geeft hen daarmee met zijn woord alles wat zij nodig hebben. En dat plaatje, weet je, daar hebben ze een foto van gemaakt. Die hebben ze weer geborduurd of zo, zoiets was het. Het laatste avondmaal, hè. Maar ja, dat is de positie van de gemeente. gek genoeg, de Rooms-Katholieke Kerk weet dat precies te vertellen, dat dat zo is. Maar ze denken dat het de Rooms-Katholieke Kerk is. Maar in werkelijkheid, het zijn die gelovigen van vandaag. Los van kerkelijke organisatie, we zitten aan zijn tafel. Aan de tafel bij de koning. Zoek maar eens op in de Bijbel waar het nog meer voorkomt. Laat die aan koningstafel zitten. En daar spreekt de koning met hen en bespreekt zijn plannen, geeft zijn diverse aanzittenden zo zijn opdrachten mee en voedt ze. Geeft ze wat ze nodig hebben. En dat is de echte betekenis van het avondmaal. Niet van lijden en dood, maar van leven. En het idee is, daar zorgen wij niet zelf voor. Het is ook niet onze tafel. Wij bepalen ook niet wie daar aan zit en wie niet. Maar het is zijn tafel en hij nodigt ons. En ik heb het niet eens over de avondmaalsviering dus nu. Hè? Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Hoewel ik het daarover heb. Ik heb het over ons dagelijks leven. Dat we ontvangen uit zijn hand. En hij geeft het ons. Dat is wat Jozef deed als type van Christus. Bij hem was voedsel. En drank. En een beker. Niet te vergeten. Zo was het bij Melchizedek. Ik laat het gauw los, want ik moet ophouden. Maar zo was het bij Melchizedek. Die koning, die kwam nadat de strijd gestreden was. En wat deed hij? Hij bracht voort brood en wijn. Melchizedek. En de Heer Jezus, die wij inmiddels kennen als de hoge priester van, naar de ordening van Melchizedek, die geeft ons brood en wijn. Het leven en alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En in zijn bediening, aardse omwandeling, waren de discipelen die zeiden, je moet ophouden, die mensen moeten naar huis. Ze moeten nog eten. En toen zei de Heer, ze hoeven helemaal niet naar huis. Geef gij ze te eten. En toen zeiden ze, ja, we hebben niet anders dan 5 broden en 2 visjes. Toen zei de Heer, hier brengen. En er staat al laconiek dat de Heer dat brood en die visjes verdeelde en hij gaf het aan zijn discipelen. En er staat er, en die gaven het aan de schade. Geef gij ze te eten. Wat dan? Nou, wat de Heer te eten geeft. En zo is het met ons. De Heer geeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En wij mogen het uitdelen. Wij geven te eten. Als iemand honger heeft. Maar bedoelen we het overdrachtelijk. En voor alle duidelijkheid. En voor degene die het gevolgd hebben, bedoelen we het overdrachtelijk. We hebben dit woord ontvangen. Om niet. En het woord zegt, en geef het dus om niet. En als je echt leeft uit de hand van God, dan heb je ook meer te geven dan alleen dat woord. Als de Heer voor jou zorgt, kun je ook voor anderen zorgen. Toch? Als de Heer zijn leven wijdt aan ons als kinderen Gods enzovoort, dan is het onze verantwoordelijkheid dat wij inderdaad ook voor elkaar zorgen. Zorg voor elkaar hebben in het algemeen. Hoe ver dit strekt, zuster? Dat kan ik u niet vertellen. Dat mag ik u zelfs niet vertellen als ik het zou weten. Want dat is een kwestie van onze eigen verantwoordelijkheid. Moeten we zelf weten, zelf kiezen. In het besef dat we kinderen van God zijn. En wat je ook uitdeelt, je komt nooit tekort. En zeker als het over het woord gaat, dat hebben de klassieken laten, of de oude Grieken. Die zeiden, het enige echte bezit wat je kunt hebben is wijsheid, kennis namelijk. Dat is het enige wat je echt bezit. Want dat kun je uitdelen zonder het kwijt te raken. Maar zo is het maar net. En wij als dienstknechten van God, als kinderen Gods, kunnen uitdelen zonder wat kwijt te raken. Want de Heer geeft ons. Zullen we hem danken? Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we mogen aanzitten aan uw tafel. En niet maar op zondagmorgen om 10 uur of een ander tijdstip dat we zelf geregeld hebben. En ook niet nu op dit moment, hier in deze zaal. Maar dat we elk moment van ons leven aanzitten aan de tafel des konings. Dat we met vrijmoedigheid mogen ingaan tot u in het binnenste heiligdom. Omdat u ons nodigt en zegt, ga nederzitten. En u geeft ons dan al wat wij nodig hebben. Dat leven, dit woord des levens, dit bloed des Nieuwe Testaments, dit eeuwige leven, maar ook alles wat daarbij hoort. En zittend aan die tafel, mogen we luisteren naar u. Mogen we zien op u. Onze overste leidsman en volleinder des geloofs. Onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die knecht des Heren, die zijn loopbaan gelopen heeft. Inderdaad, tot het bittere einde, maar die uitermate verhoogd bent geworden. Oorzaak bent voor eeuwige zaligheid voor allen die in u geloven. En het is uw naam, de enige, waardoor wij moeten zalig worden. En we danken u dat we mogen leven aan uw hand, in gemeenschap met u. Uit de beloften die u ons gedaan hebt en met het uitzicht op een geweldige toekomst. Weliswaar buiten de legerplaats en wellicht veracht door de wereld. Maar niettemin gedreven om te beantwoorden aan uw doel. Opdat u straks tot ons als dienstknechten, als kinderen kunt zeggen, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En kunt zeggen, welaan dan, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En dat eenmaal die sluier, die duisternis zal verdwijnen. En wij ten volle uw heerlijkheid mogen aanschouwen. Bovendien in die heerlijkheid mogen delen. En tezamen met u als gemeente van eerstgeborenen zullen geopenbaard worden aan deze wereld en in deze wereld, om alsnog dat beloofde Messiaanse Rijk, dat Koninkrijk Gods, te openbaren. Wij danken u voor die grote rijkdom en dragen onszelf aan u op. Opdat we zouden van u ontvangen het leven, de onverderfelijkheid en alles dat daarbij hoort. Brood en wijn. Amen.